Welkom bij de Jonge Ondernemers Podcast. De podcast waarmee we jou willen inspireren op het gebied van business, persoonlijke groei en zingeving.
Welkom bij deze Jonge Ondernemers Podcast. Ik ben Peter Zinnige. Vandaag hebben we een gouden duo hier in de studio, kan ik wel zeggen. De ene is, je bent niet meer start-up natuurlijk. Je hebt de tent aardig aan het draaien, Jeroen Poelsma. En Ilko Bakker, ja, die leeft van start-ups. Dus waar die niet geweest, had hij ander werk gehad. Dus heel leuk om mee te beginnen. Jeroen, ik wou even met jou beginnen. Jij hebt Remarketed. Je hebt de Jonge Ondernemersprijs gewonnen. Ik ben eigenlijk heel benieuwd even waarom nou jij juist de Jonge Ondernemersprijs hebt gewonnen. Kun jij daar iets over vertellen?
Ik denk dat wij de Jonge Ondernemersprijs met z'n allen hebben gewonnen. Ik denk niet dat ik die per se alleen heb gewonnen. Maar ik denk wel dat wij voor de provincie een snel groeiende en duurzame onderneming zijn. Ik denk dat het wel een mooi uitgangspunt is waarom het toch... En er bovenuit zijn gesprongen bij de Jonge Ondernemersprijs.
Zijn er ook, hè, want de duurzaamheid, er zitten natuurlijk meer bedrijven en ook wel start-ups die daar juist op richten. Hè. Ik denk wel dat het goed is. Maar wat maakt jullie dan anders in dat kader dan een ander?
Ik denk dat duurzaamheid is breder dan alleen maar een duurzaam product of duurzaam omgaan met personeel of alleen maar een duurzame visie hebben. Ik denk dat al die componenten zijn, dus het een duurzaam product in de markt zetten. Daarbij duurzame personeelsbeleid hebben, dus misschien Syrische vluchtelingen of mensen die een andere afstand tot de arbeidsmarkt hebben, om die daar dan ook aan toe te voegen. Ik denk dat dat een hele mooie combinatie is.
En hoe doe je dat dan met die vluchtelingen? Want dat lijkt mij best... het kan lastig zijn. Je zit met een taalbarrière.
Ja, het is soms wat lastig. Je hebt een stukje taal. De een is wat meer gemotiveerd dan de andere. De een is wat meer geschikt ook voor het werk dan de andere. Dus ja, daar moet je wat tijd voor geven. Maar dat is gewoon dingen proberen en zorgen dat er ruimte is binnen je organisatie om ook andere dingen te kunnen doen. En ik denk dat wij een snel groeiende organisatie misschien voor deze week voor iemand geen goede plek is. Maar dat we voor over 2 weken misschien wel een mooie functie voor diegene kunnen vinden. Dus op het moment dat je dat heel flexibel kan doen. En ik denk dat dat het beste kan in een snel groeiende organisatie. Want er komen heel veel nieuwe dingen op het pad. Dat je veel dingen kan
Hoe groot is het team?
We zijn nu ongeveer totaal met 40 mensen. Alleen wel heel hard gegroeid, ook tijdens coronatijd. Dus mensen werken thuis, klantenservice, Spanje, Italië, Frankrijk. Die zien we niet elke dag. Dus we zijn inmiddels ook aan het verhuizen, want op het moment dat iedereen weer naar kantoor komt, dan hebben we geen plek daarvoor. Dus.
Ja. Tof. Een luxe probleem.
Ja. En jij roept al Frankrijk, Italië. Zijn jullie zo internationaal georiënteerd? Of hoe werkt dat? Hoe gaat...
Ja, ik ben heel erg in Nederland begonnen te verkopen. Dat deed ik onder naam Tweede Kans. Dus was op tweedekans.nl kon je dan gebruikte producten kopen. Dat was ook wel breder ingezet dan alleen iPhones of iPads. Dat zijn producten waar we nu wel voornamelijk de focus op hebben. Dat heb ik gerebrand naar Remarketed, waarmee we toch internationaal de markt op kunnen. Dat doen we dan zowel via grote retailers of via resellers. Via onze eigen winkel bijvoorbeeld hier in de stad Groningen.
Ja, ik zag ook iets, las ik terug over dat de oorsprong misschien wel een beetje vanuit Amerika komt, of niet?
Ja, dat klopt. Ik ben eigenlijk begonnen met het inkopen en het verkopen van gebruikte producten. Dus dat was één iPhone op Marktplaats inkopen, die controleren en toch met meer zekerheid weer verkopen. Want als je op Marktplaats een iPhone koopt, dan heb je zo gezegd een garantie tot de deur. Wij willen het toch aantrekkelijk maken om een gebruikt product te kopen. En dat doen we door een strenge kwaliteitscontrole, waardoor je zeker bent dat die 2 jaar meegaat. En dat ik het ook nog kan en durf te verzekeren. En om dat groter te maken, ben ik op zoek gegaan naar wat is de oorsprong van gebruikte producten in grote bulk. Want op het moment dat je bij consumenten 1, 2, 3 toestellen steeds moet kopen, dat is super arbeidsintensief. Dus toen ben ik op zoek gegaan en toen kwam ik eigenlijk achter dat in Amerika de abonnementsvormen veel meer op basis van operationele lease zijn. Dus aan het einde van het contract, dat kan 1 jaar zijn of na 2 jaar, komt hij ook weer terug bij de telecom provider. En daar doen wij dan een bod op de partij en dan gaan we ze hier weer vermarkten. We zien dat veel mensen die keuze maken om een refurbished product te kopen. Want een nieuwe iPhone kost €1000 plus. En dat veel mensen zeggen, het WhatsApp of Facebook, dat kan ik ook op een iPhone van 1 jaar of 2 jaar oud.
Ja, en dat is vooral, ik denk strategisch gewoon een hele goede set wat je doet. In hoeverre heb jij zelf iets met telefonie of niet? Of?
Ik vond het wel leuk om op jonge leeftijd altijd een nieuwste van nieuwste telefoon te hebben. Dus het lichtte mij wel. Maar het is meer dat ik de markt ervoor heb gezien en de kansen erin dat ik daar zo in gerold ben.
Ja, knap hoor, knap. Ik heb ook wel eens iets gelezen waarin je het had over Fiat 500. Kun je daar iets over vertellen? Want...
Ja, dat klopt. Dat was denk ik misschien nog daarvoor ook een beetje aan het zoeken. Ja, wat moet je nu gaan doen? Maar ik zag in ieder geval, en op zich is dat Fiat 500 best wel een leuk verhaal, want het... concept is eigenlijk exact gelijk aan het aan die telefoons of die laptops of die tablets. Dat waren Fiat 500's, die waren voor 3 jaar ingezet in een leasecontract in Californië. Daar hebben ze ongeveer 30.000 stuks in een paar jaar vermarkt. Alleen na 3 jaar waren die contracten afgelopen. En ja, er was alweer de mogelijkheid om een nieuw contract af te sluiten voor ongeveer $50-$60 per maand. Dus er was geen Amerikaan die dacht, ik ga nog een tweedehands Fiat 500 en er nog elektrisch aanschaffen. Die stonden daar wat te verstoffen. En ik denk, dat is wel een hele leuke auto voor de Nederlandse markt. Dus toen heb ik er een paar gekocht om die hier weer te vermarkten. En dat concept is eigenlijk wel hetzelfde als de toestellen. Die worden ook 2-3 jaar geleased. Vervolgens gaan we ze hier weer vermarkten. Dus dat geeft me altijd grip dat de markt nog veel breder is dan hetgeen wat we nu doen. Dus dat er nog gigantische groei. Ja.
En je hebt nou voor telefonie gekozen. Heeft dat te maken met de winstmarge? Of,
Een stukje omloopsnelheid. Op het moment dat ik de Fiat's in een container deed, ja, dat was toch een half jaar verder voordat de boot hier een keer was. En dat RDW eens een keer voor de keuring was gekomen. En dan moest er nog een kentekenplaat aangevraagd worden. En dan moest ze nog vermarkt worden. En de toestellen die kopen we op dinsdag in. En die heb ik met een beetje geluk vrijdag al hier. Dus we kunnen...
Het gaat veel sneller.
We kunnen veel sneller hetzelfde geld rondzetten.
Ja, je zou dit concept natuurlijk ook tal van andere producten doen. Ik bedoel, Amerika is een lease-land, zeg maar. En dat is niet alleen zo met telefoons.
Ja, zeker. En ik denk niet dat dat alleen in Amerika is. In Europa gaan we ook steeds meer naar een pay-for-use of een gebruiksmodel. En dat zien we al bij private lease. En dat kost vandaag de dag voor €300 heb je een auto op de oprit staan. Inclusief je onderhoud, inclusief je verzekering, inclusief je wegenbelasting. Dus ja, je gaat zien dat dat ook bij andere producten komt. Die vroegtijdig worden vervangen uit... Ja, dat het niet nodig is, maar toch doen of omdat de financiering afloopt of omdat iemand toch weer hebberig is voor iets nieuws.
Dus je hebt over jullie groeiplan voor de komende 5 jaar, ver vooruit natuurlijk, maar zeg je van echt volle focus op die telefonie en daar de grootste in worden of ga je juist verbreden?
Ik denk dat het belangrijk is dat we gaan inzetten om een community te bouwen. Dus mensen die fans zijn van het product en de meerwaarde er ook van zien om een refurbished product te kopen. Dat zou ik graag op willen doorbouwen. Ja, dus dezelfde klanten die misschien nu een iPhone bij ons koopt. Dat hij misschien over een tijd ook een tablet bij ons kan kopen. Of misschien ook zijn elektrische fiets. Of misschien ook zijn auto. Ja. En daarna een stap zal zijn om het ook te gaan aanbieden weer opnieuw in een abonnementsvorm. Dus een klant die krijgt bij ons nu een iPhone 11. Die gaat maandelijks een x-bedrag betalen. En na 2 jaar kan die hem kosteloos weer omruilen voor een nieuwe model. Dus het toestel kan weer opnieuw bij ons door de refurbestraat heen. En zo is de klant natuurlijk wel verzekerd van altijd een up-to-date product. Voor relatief weinig geld.
Tof.
Ja. Ja. Dus het kan ook maar zo zijn dat je nieuwe start-up begint in een hele andere markt of branche met een ander product. Denk ik.
Ja, nou, ik denk dat dan uitbreiding is op het huidige model en op het huidige merk en brand. Maar ik ben er zeker van overtuigd dat we dat in de komende jaren nog heel veel breder kunnen maken dan nu alleen maar de devices.
Ja, nou ja, op zo'n moment kan je natuurlijk een beroep doen op Ilco, hè, die begeleid staat, had ik begrepen.
Ja, gelijk allemaal dingetjes weer rinkelen in mijn hoofd. Denk ik, oh ja, tof. En om erover na te denken hoe dat te financieren en op te schalen, maar gaaf, ja.
Ja, een mooie 1-2. Ilco, dan gaan we ook maar even naar jou. Ja. Ik heb hier staan, daar komt-ie hoor. Directeur bij de Noordelingen, medeoprichter ondernemersfabriek Drenthe, startersadviseur bij Ik ben Drents ondernemer, bestuurslid ondernemersfonds Assen. En volgens mij kan je er nog een aantal aan toevoegen. hoe moet ik jou gaan introduceren, Ilco?
Ja, poeh. Nee, dat vind ik zelf ook altijd lastig. En dan praat ik met andere ondernemers dat het over focus houden en dat soort dingen. Dus het is een beetje problematisch natuurlijk als je dit soort lijstjes weer krijgt. Maar eigenlijk zeggen BBNG, zeg maar, dat is ons adviesbureau waarin we allerlei gewoon innovatie- en ondernemerschapprojecten doen. Dat is wel echt de hoofdzaak van mijn werkweek en van waar de boterham mee verdiend wordt. En daar vallen ook heel veel van die dingen wel weer onder. Dus ondernemersfabriek, dat is nu Ik ben Drentse ondernemer geworden. Dat is een project wat we vanuit BBNG doen. De Noordeling is iets wat we vanuit BBNG hebben opgestart. Maar dat is zo doorgegroeid dat we nu een stichting hebben. Waarin we dat programma uitvoeren. En dan moet iemand de directeur worden. En dan krijg ik die pet op, zeg maar. Maar we voeren die opdracht uit vanuit BBNG. Dus als je het allemaal wat onder elkaar schuift, valt het nog weer mee.
Ja, dan is er dus nog een laatste, BBNG. En die heb ik niet genoemd. Maar dat is eigenlijk core business, zeg maar.
Dat is core business. En nog een aantal startups daaromheen waar ik inderdaad wel in mede-eigenaar in ben. Waar ik bestuurdersrollen heb. Maar in principe is BBNG is wel echt de core business. Ja.
Ja. Ja, en wat maakt het dat jij, want je begeleidt startende ondernemers, begrijp ik. Wat maakt het dat je nou misschien daar ingerold bent? Hoe is dat ontstaan?
Dat is eigenlijk al 2008, ik word oud, zeg ik. Concludeer ik laatst ook al afgestudeerd bij de universiteit. En toen waren we bezig met een investeringsfonds voor studentenondernemers. En dat was iets te vroeg voor die tijd, want er waren nog niet zoveel als dat er nu zijn. Het is nu echt natuurlijk hot and happening, ondernemen tijdens de studie. Maar toen was het... Net wat te vroeg, maar mijn afstudeeronderzoek was een investeringsfonds voor studentenstartups. En die hebben we toen ook weer opgezet. En toen gingen we ook een ondernemerschapsprogramma op de universiteit opzetten. Toen was er destijds Cordis, wat in Rode vertrok. Waar allemaal mensen begeleid werden van baan naar bedrijf. Dus hadden we wat wetenschappers hoger opgeleiden. Die wilden ze graag behouden voor de regio. Hoe ga je die nou helpen met de opstart van hun bedrijf? Waar de hele Helfhub nu eigenlijk uit ontstaan is. Dat waren allemaal projecten die toen startten. Tijdens mijn eerste dienstverband, toen in Lonings nog. De eerste 2-3 jaar na mijn opleiding. Ben ik er eigenlijk zo erin gerold. En tijdens de studie leer je dat soort dingen niet. Maar mijn afstudeerbegeleider was een investeerder en ondernemer. Die eigenlijk deed wat wij nu ook doen. En zo eigenlijk die markt wat ingerold. Ik kon wat ondernemen in dienstverband doen. En ik kreeg alle vrijheid om mijn netwerk op te bouwen. En om dingen te proberen. Daar is eigenlijk de passie voor dat ondernemerschap en start-up traject ontstaan. Ja.
Ja, je zegt passie ontstaan, maar wat is nou echt waar je dan energie van krijgt als je met jonge ondernemers aan de slag gaat?
Dat is heel moeilijk, omdat op één ding, ik vind de ontwikkeling zien die een bedrijf, maar ook de persoon, want die zijn zo onlosmakelijk met elkaar verbonden wat mij betreft. Als je ziet wat je daar in een korte tijd kan realiseren door gewoon de juiste omstandigheden te creëren, netwerken omheen te brengen, andere ondernemers eromheen te zetten en te zien wat dat voor versnelling oplevert. Hoe je een ondernemer met vallen en opstaan zichzelf ziet ontwikkelen, hoe die groeit, een paar keer hard op zijn bekken gaan is een half jaar, maar wel een half jaar. Het is het meest leerzaam half jaar wat ik ooit heb gehad. Tegelijkertijd ook dat er dan een businessmodel ontstaat wat ook gewoon financieel klopt, wat gewoon klaar is voor groei. Die hele mix, zeg maar, dat is het mooiste. Ja.
Ja, en het begeleiden is natuurlijk, dat is vrij breed, hè? Heb je een specialisatie dat je zegt van joh, ik zit vooral op het financiële stuk, het financiële verhaal?
Hoog over, zeg maar, de ontwikkeling van die programma's en die concepten vind ik heel leuk. Dus het uitdenken ervan, de programma's De Noordeling, wat we voor de HBO's doen, wat draait nu 8 jaar en dan bedenken we de inhoudelijke programmering. We zorgen dat de coaches er zijn, dat alle experts zijn aangesloten, dat de financiering geregeld wordt, dat de marketing en de werving staat. Dus dat hele pakketje organiseren vind ik mooi. En inhoudelijk in de begeleiding zit ik zelf wel iets meer op de harde kant. Businessmodellen, verdienmodellen, groeifinanciering, pitchen voor investeerders. Met de strategische vragen bezig. Dat vind ik wat leuk.
Ja, heb jij ook gepitcht voor investeerders, Jeroen, of niet?
Nee, ik heb eigenlijk mijn groei volledig bankair gefinancierd. En dat was voor mij ook anders. Omdat het voornamelijk voorraadfinanciering was. En niet zozeer productontwikkeling of iets anders. Ik denk dat je daar meer...
Als het bankair kan, is het mooi. Dat gebeurt niet veel, maar als het kan, dan is dat nog steeds een goede optie. Ja, ja. En zeker voorraadfinanciering, als je bewezen modellen hebt en je weet dat de doorloopsnelheid wil is, dan is dat de mooiste vorm natuurlijk. Ik kan me voorstellen in jouw geval als je zegt, joh, je gaat echt opschalen. Je wil meerdere vestigingen openen of je wil echt het merk en die community meer gaan uitbouwen. Ja, dan ga je ook
op dan kom je op hele andere, dan kom je op andere, hele andere business modellen uit. En ik vind voornamelijk om het in te kunnen kopen van de voorraad. Dat kan in een paar weken weer omgezet worden tot kerst. Dus zit je er ook dicht op. Maar inderdaad, op het moment dat je meer de marketingkant op gaat, dan kom je misschien toch wel meer bij venture capital clubs uit. En daar ontkomt het pitchen niet uit. Alleen voor nu was het heel belangrijk om eerst het operationele proces goed te hebben. Dus de juiste kwaliteit te kunnen leveren, de juiste voorraden te hebben, om zo meteen ook meer zelf de markt op te kunnen gaan. En als er ongetwijfeld ook zulke soort vragen naar voren komen.
Ja. Ja, en Ilko, jij participeert ook wel mee hè, in dit soort startups, denk ik. Wanneer, want je hebt te maken met heel verschillende karakters, met verschillende bedrijven, verschillende verdienmodellen. Wanneer denk jij, god, dit is interessant om ook echt zelf in mee te participeren? Of waar is die vonk?
Nou, daar heb ik ook wel foutjes in gemaakt hoor. Dat je te opportunistisch bent en denkt van hey, dit is gewoon letterlijk denken aan financieel een interessant model. En dan denk je, nou, dan moeten we maar eens instappen. Maar dan kom je er een paar jaar later ook achter van het founder team en de samenwerking daarin hebben we toch wat te makkelijk over nagedacht. En wat onderschat. En daar ontstaat dan heibel en dan strandt het ook wel weer. Dus ik heb nog niet per se de gouden formule, maar ik begin ook te leren, zeg maar. Gaandeweg. Maar wat ik nu steeds meer, als er weer iets voorbij zou komen en ik zou er nu in willen stappen, ik doe het op dit moment gewoon niet, gewoon qua tijd en focus, dat ik dat niet waar kan maken om nog weer meer te doen. Maar ik vind voor mezelf nu belangrijk dat ik het geloof heb in de ondernemers, de personen. Dat is natuurlijk een logisch, die hoor je vaker. Maar is dat een compleet team of een goede mix van mensen? Het verdienmodel en de schaalbaarheid daarvan, dat vind ik een hele relevant en toch wel meer de persoonlijke affiniteiten mee. En heb in het verleden wel eens iets minder mee gehad. En dan merk je toch dat de energie wel wegloopt op een gegeven moment. Dan is de energie in het begin heel goed. Maar als je dan even affiniteit minder hebt met de product of dienst, dan is dat toch lastig. En ik heb zelf veel met voeding, gezondheid, leefstijl, dat soort thema's. Dus daar zou ik nu eerder instappen als zoiets erbij komt dan iets met een techniek of een product waar ik minder mee heb.
Heb je startups, of misschien wil je het niet, maar wil je startups opnoemen waarvan je zegt van nou, dat was wel echt een succesverhaal. Dat hebben we echt. Die jongens hebben het echt goed gedaan? Of?
Nou, niet waar ik zelf geparticipeerd heb, ja. Niet per se nog. Want dat is allemaal nog aan het opbouwen en aan het groeien. Okay. Dus dat gaat de goede kant op. Met Jake Food is een van die startups in de voeding. Daar zetten we gaan mooie stappen internationaal. En ook met heel veel ups en downs. Maar daar hebben we de mooie lijnen boven te pakken. Maar in de begeleiding, ja, daar hebben we... Nou, bij de Noorlingen hebben we hele mooie cases gehad. BM-tech vind ik hele mooi nog steeds, dat in Emmen zit. Bakshik, die letterlijk die zit in de lasersnijtechniek met halffabrikaten die hij produceert. En die kwam toen het programma bij ons binnen met... die maakte die graveerde pennen en maakte sleutelhangers, dat soort dingen allemaal. Waarvoor ik zei, daar zit niet de toekomst, zeg maar. Dat is een concurrerende markt, maar daar ga je niet winnen, zeg maar. En dan zat hij achter een bandenstapel in de garage van zijn vader met zo'n kleine lasersnijder was hij bezig. En nu heeft hij een hele club mensen aan het werk en een paar duizend vierkante meter aan productieruimte en produceert hij internationaal voor grote merken.
Hetzelfde nog steeds?
Ja, alleen dus half... Nee, niet dat soort producten, maar halffabrikaten voor Netcar bijvoorbeeld. Okay. Voor Mitsubishi Outlander, dat specifieke producten maakt hij dan onderdelen van. En weet hij gewoon bedrijven in Nederland te voorzien die voorheen in China inkochten. Weet hij ze op een betere en goedkopere manier ook te beleven met gewoon grote productie.
Knap. En ondersteun je hem dan ook in het netwerk? Of?
Toen in de beginfase was het inderdaad heel veel businessmodel discussies. Dus ja. Hoe ga je nou toe naar een ander marktsegment en een schaalbare businessmodel en introductie in het netwerk en een stukje financiering op die manier. Daarin meehelpen, de juiste coach er ook weer aan koppelen. Dus dat was een heel gaaf verhaal. En die jongens van... die hebben de Sprout 25 onder de 25 toen gewonnen van Grenzeloos Werk. Die hebben nu een andere naam dan, maar die zit in Leeuwarden. Nou, de beste jonge ondernemers onder 25 jaar in Nederland toen. Nou, ik weet niet hoe die binnenkwamen zo bij de Noordlingen. Die eerste dag dat ze gewoon amper een pitch konden doen. En dat het helemaal moeilijk. En we hadden wel twijfels over, gaat het goed komen met die gasten? En die zien nu gewoon echt een club van 50, 60 man... die ze runnen internationaal actief, ook in corona hard naar beneden, maar toch weer goed eruit komen. Dat zijn gewoon fantastisch goede ondernemers geworden.
En je geeft aan hè, dat het heel belangrijk is, de persoon die erachter zit, dus de ondernemer, zijn visie en zijn motivatie en zijn energie. Maar los van dat, als je kijkt naar een case, wanneer zeg je dan van, hey, dat is één, die vind ik wel zo interessant, daar moet ik zelf ook dichtbij betrokken worden, is dan moet minimaal x rendement uitkomen of dat juist helemaal niet of het product dan heel leuk zijn.
Ik zei die effectiviteit met producten belangrijk, maar Er zijn best wel veel bedrijven waar het product super interessant en leuk is, maar waar het niet qua businessmodel de potentie heeft om echt op te schalen.
En wat is dan opschalen? Voor de een is een eigen winkel het streven, voor de ander is dat 200 winkels een streven. Wat is dan opschalen?
Het liefst meer die laatste case, zeg maar. Dat andere gebeurt natuurlijk heel veel gevallen. Het gros wat we ook begeleiden wordt gewoon een mooie gezond MKB-bedrijf met een paar man personeel, of misschien 10 of 15 man personeel. Maar diegene die inderdaad die stap groter kunnen zetten en dat ook echt uitspreken en laten zien. Dat vind ik wel het mooiste. Om daar wel naar te gaan zoeken. Waar zit nou die echte... ik bedoel, het hoeft niet allemaal katholiekjes en dat soort partijen te worden. Hoor. Ik bedoel, die illusie heb ik ook niet in Nederland dat we dat soort partijen allemaal vinden. En maar zoals jij bezig bent, wel gewoon denk van joh, bewuste keuze maken. Om te zeggen, ik ga het merk vertalen. Ik maak er een internationale variant van. Ik ga nadenken over zo'n community model. En hoe ga ik nou... werk aan die lifetime value van die klanten. Dat ze niet alleen dit product kopen, maar dat ze misschien op een gegeven moment wel 10 producten bij mij afnemen op abonnementsbasis. En dat ik op die manier een veel duurzaam model ontwikkel. Ja, daar krijg ik wel energie van. Dat soort denkproces om zo'n model neer te zetten.
En denk je dat toen bijvoorbeeld een ondernemer bij jou binnenstapt, dat die zegt van nou, dat is mijn stip op de horizon. Dat ze zegt van nou, mijn doelstelling was al om een organisatie met 100 man op te zetten. Of iemand die binnenkomt die zegt nou, mijn doel is om een organisatie met 10 man op te zetten bijvoorbeeld. Dat het heel belangrijk is wat is je stip op de horizon om daar ook te komen? Of zeg je, er zijn ook veel ondernemers die helemaal geen idee hadden hoe groot iets kon worden of hoe groot de ambities waren en uiteindelijk toch een heel ver of een grote organisatie hebben
ontworpen. Ja, dat laatste is wat je veel ziet en wat wel gebeurt en wat ook wel de realiteit is. Je moet denk ik ook daar zeker met de jonge studentondernemers die... Daar heb je normaal geen benul vaak. Dus dan ontstaat dat ook en dan groeit dat ook. Ik geloof wel dat eerst wel iets meer een mindset zou moeten zijn. En dat veel beter zou zijn. Ik geloof wel in het principe van... Als je nu zegt, joh, ik wil die grote club worden. Dan ga je aan het begin andere keuzes maken in je bedrijfsmodel. In hoe je stappen zet, in hoe je dingen organiseert. De mensen die je om je heen aantrekt. Dan dat je denkt, van, nou, we zien wel welke kant het opgaat. En gaandeweg komt dat besef. Ja, dus dat is ook het verschil, denk ik wel, met die hele Amerikaanse start-up mindset en wat in Nederland nog wel eens wat heerst. Dat ze daar gelijk groot beginnen en dan ook niet tevreden zijn met die kleine stapjes. En beide kan en beide is goed en leuk en beide kan tot succes leiden. Maar ik zou het wel mooi vinden als iets meer die groeimindset en die grote ambities aan de voorkant worden uitgesproken. Want dan start je wel echt anders. Dan ga je een andere fundering inzetten, andere keuzes maken.
Dan ben ik wel benieuwd, Jeroen. Hoe zit het dan bij jou?
Nou, ik had best wel snel het doel om een mega organisatie te gaan bouwen. Waarbij mijn ouders bijvoorbeeld ook zeiden, nou, doe eens maar eens rustig aan. Begin maar eens ergens. En als dat goed staat, dan ga je dat een jaar doen. En dan ga je dan weer voor volgende stap doen. Ja. Waarbij ik stiekem in mijn tassen wel de plannen heb om de buurman uit te kopen qua pand. En de achterbuurman ook om alles maar te kunnen doen om te kunnen groeien. En dan een vestiging in andere landen nog niet eens meegenomen. Dus het is altijd de vraag, hey, hoe staat iemand anders daar dan in? En wat is nou juist de juiste drijfveer om...
Ja, maar geloof het wel, ik heb best wel studentenondernemers gezien die in diezelfde markt als jou actief zijn. Maar die blijven dan best wel hangen inderdaad. Van, nou, is dat die marktplaatshandel en dat is dan nog wel leuk en dat verdient op dit moment. Dus dat voelt nu best wel goed en denken ze dat ze al zijn of dat het goed gaat. Dan denk ik van, joh, maar je bent er maar net begonnen. En die gaan dan langzaam altijd om zich heen kijken dat ze bij wat bedrijven wat partijtjes van 10 of 20 stuks inkopen. En met jouw mindset om gelijk een stap groter te denken. Dat maakt wel een verschil, denk ik. En dat zie je ook terug in waar je nu staat, denk ik.
Ja. Want Ilke, denk je dat het goed is voor startups om direct internationaal te denken? Om gelijk...
Het hoeft niet per se. Zoals met Jake bij ons zijn we vanaf dag 1 in Europa gaan verkopen. En vrij snel internationaal. Maar terugkijken denk ik van, ik weet niet of dat verstandig was. Ik denk echt een hele goede focus op Nederland of op een paar landen was denk ik juist nog beter geweest. Om die echt goed uit te diepen. Want er komt ook heel veel complexiteit weer bij kijken. En in jouw geval, doordat je internationaal je inkoop ook geregeld hebt, is die stap al logischer om ook wel te zetten, denk ik. Maar de eerste jaren, ik zou dat eerder ook daarin wat eerder focus hebben.
Fundament gewoon stevig neerzetten.
Ja, de lessen goed leren in Nederland. Want als je de fouten in Nederland maakt, maak je hem ook in 10 andere landen daarna, zeg maar. Hè. Dus daar zijn ook best wel veel start-ups en scalers van fout gegaan. Die fors investeerden en het gelijk zo groot uitrolden.
Aan de ene kant ben ik het daarmee eens. Aan de andere kant vind ik wel dat heel veel landen... dat de Italiaanse consument misschien op zoek is naar een heel ander product dan een Nederlandse consument. Waarbij op het moment dat je 10 ballonnen oplaadt, dat misschien 3 in Nederland vroegtijdig neerstorten.
Ja.
In Italië nog verder doorvliegen. Dus ja, je kan ook heel veel dingen daar weer in proberen. Alleen je organisatie is natuurlijk wel qua klantenservice en qua je distributie.
Exact dat. Je kunt best wel goed experimenteren met heel veel dingen. Als het dan aanslaat ergens, dan kun je daar gas op geven. Zoals bij ons met Jake was het ook e-commerce en het ging relatief makkelijk om, als je gewoon alles Engelstalig deed, om gewoon wel gelijk naar 30 landen te gaan. Maar als het gaat om de groeiversnelling en je marketing en op al die landen in blijven zetten tegelijkertijd, dan is dat niet de meest efficiënte methode geweest. Maar als je inderdaad wel het doet en ziet, wat slaat in dit land aan, dan kun je er gas op geven. Maar dan moet je de anderen misschien ook wat laten rusten bijvoorbeeld.
Ja.
Dus op zo'n manier die experimenteermethode, die geloof ik wel heel sterk. En dat is ook wat middel van startups proberen te doen. Kleinschalig testen en leren. En als je dan iets hebt wat aanslaat, dan gas geven. Ja.
Want jij bent, hij had het net onder 25. Jij bent 22 nog, Jeroen. Ja. En volgens de laatste cijfers heb je 20 man personeel? Of is het nu 30? Of?
Ja, ik denk dat we nu ongeveer een beetje richting 40 gaan. Misschien erbij ook wel wat... wat uitzendkracht toch?
Ja.
Piekdingen, dus we zijn ook een beetje aan het kijken, wat is nou de juiste...
Ja, ik vind het heel knap en ik ben ook heel benieuwd hoe jij dat dan organiseert. Want ja, dat is nogal wat als je 40 mensen daar leiding over moet geven. Hoe heb je het georganiseerd?
Ja, ik doe daar veel nog zelf in. Dus ja, veel aan het zoeken naar wat is de juiste manager daar nou op. Directeur spelen en manager spelen zijn toch al twee verschillende dingen. Of ik in beide heel goed ben, weet ik niet. Maar met elkaar blijven communiceren is denk ik het meest belangrijk. En zolang iedereen er met plezier komt en het is een club wat met elkaar super werkt, dan gaat heel veel daar ook in vanzelf. Op het moment dat daar dingen een beetje beginnen te wankelen, dan wordt het ook snel.
Heb je compagnons, zeg maar? Of ben je,
Nee, ik heb 100% aandelen. Ik doe natuurlijk nooit alleen.
Nee, snap ik. Maar
ik hoef in dat opvlak niet veel te overleggen. En dat geeft ook wel weer veel... focus en kans om.
Ja.
Of dat altijd de juiste beslissing is, dat weet ik niet. Maar je kan wel.
Ik proef ook een beetje aan jou dat het managen misschien niet helemaal 100% ligt. Heb je ervaring?
Ik weet niet. Manager is. En je bent een ondernemer en ik kan denk ik wel goed managen. Alleen manager kan je niet. Ik ga 20% van mijn dag ga ik managen en die andere 80% van die dag ga ik ondernemen. Je moet zeggen, oké, dat is. Ik ben of aan het ondernemen of ik ben aan het managen. En ik denk wel dat ik op de achtergrond daar de juiste personen neer kan zetten. De juiste personen kunnen aansturen. Alleen je moet het ook met de volledige focus doen, anders dan wil dat niet.
Hoe zie je jouw rol zeg maar richting toekomst dan? Dat je, ik kom daar steeds wat meer los van te staan. Ik ga juist die nieuwe business doen en nieuwe dingen neerzetten.
Ik denk wel dat dat belangrijk is dat ik straks operationele dingen toch een beetje links ga laten liggen. Om ook weer goed om me heen te kunnen kijken waar andere kansen liggen. En dat is ook hetgeen waar ik het best in ben om die kansen te zien en snel te grijpen erop in te springen. Dus dat moet ik ook blijven doen. En daarbij... bijvoorbeeld, denk ik, zorgen dat ik niet meer s'avonds zelf nog een keer een boekhouding hoef door te spitten.
Nee.
Dus het is goed dat ik het wel kan en alle ins en outs daarvan weet. Alleen het operationele werk, dat moet denk ik geen standaard programma meer zijn.
Nee. Hey, en we hebben het eigenlijk een beetje ook over valkuilen natuurlijk. Ilker zit hier nu, dus die kan je van advies voorzien. Wat zou je hem nou willen vragen waar je tegenaan loopt?
Ja, ik ben altijd wel heel erg aan het zoeken naar wat is de juiste focus. Nu hoor ik net dat misschien bij iedereen wel een beetje een ondernemerskwaal is. Maar dat vind ik wel heel, heel lastig om goed tijd te verdelen en te zeggen wat is nou echt belangrijk. Want je helemaal vastbijten 80 uur per week op één ding, dat is misschien wel een stukje focus. Maar soms eens een keer daar uitstappen en eens een keer iets anders doen en vanaf de buitenkant naar een organisatie kijken... is ook heel erg interessant. Dus hoe moet je daar een goede verdeling in doen? Wie kan je daar nou goed bij helpen?
Ja, dat is een hele, hele moeilijke en ook brede vraag. Maar een van de dingen in ieder geval die ik wil bij die ondernemers meegeven, en dat is een beetje een cliché misschien, wat er vaak zegt van werken aan je bedrijf, werken in je bedrijf, zeg maar. Dat onderscheid beseffen en daar ook bewust tijd voor maken. Dat je, of een vaste moment in de week of in de maand, dat je voor jezelf echt daar tijd voor blokkeert. Aan je bedrijf werken. En echt even uitzoomen en erboven gaan staan. Mensen om je heen verzamelen ook die erbuiten staan. En die daarin in mee kunnen sparren en denken. Dat blijft denk ik een van de meest belangrijke dingen om gewoon constant te doen. Om die open blik te kunnen houden en ook kritisch te zijn op je eigen ontwikkeling, op je eigen groei als ondernemer, op je eigen rol in het bedrijf. Dus daar tijd voor blijven maken, dat is het meest relevante, denk ik. Ja. Voor mij ben je er wel aardig mee bezig, maar dat schuurt altijd. Dat ja. weet ik zelf ook. De waan van de dag en de operatie, dat trekt altijd. En dan ga je toch weer in het bedrijf bezig en weer de kleine dingen doen, de micromanagen. En daarvoor waken en jezelf af en toe even eruit trekken, dat is belangrijk. Ja.
Misschien is het zien dan nog wel het belangrijkste.
Ja, dus er bewust van zijn, dat zien, dat is daar begint het al bij. En dan zal het altijd wel eens een keer de balans wel weer wat fout lopen. Maar als je jezelf daar wat in corrigeert, is dat het belangrijkste. En ondernemers die daarin blijven zitten in die rat race en echt in hun bedrijf aan het rennen zijn, daar zie je vaak dat het stil komt te staan of de groei gewoon gaat belemmeren. Ja.
Hoe organiseer je dat voor jezelf, Ilko? Want ja, je spiegelt natuurlijk nu naar je roem, maar ja, je zou jezelf ook moeten blijven ontwikkelen, toch?
Of? Ja, dat ik zeg, ik kijk zelf ook in de spiegel en ik weet ook waar het bij mij fout gaat. Het is, ja, dat, ik vind het moeilijk. Ik probeer voor mezelf een paar keer per jaar echt momenten te pakken dat ik in een week tijd gewoon heel veel evaluatiemomenten inbouwen en reflectie en kijken, joh, doe ik nog de juiste dingen? Doe ik nog dingen waar ik energie uit haal? Wat zijn de dingen waar ik mee moet stoppen? En dan ga je gewoon modelletjes tekenen van, joh, wat moet ik echt nog zelf doen? Wat zijn dingen daaromheen in de cirkel waar ik wel invloed op wil hebben en waar ik bij betrokken wil zijn? En die cirkel daaromheen, dat zijn de meeste dingen, wat wil ik vooral niet meer doen? En hoe kan ik dat zo snel mogelijk uitbesteden en bij iemand anders neerleggen? Zodat ik dat ook gewoon uit mijn hoofd heb. Dus met dat soort denkoefeningen ga ik er weer wat bezig. Ik hou wel van een ritme van. Ik vind de zomervakantie en rond de kerstdagen vind ik altijd een hele mooie natuurlijke evaluatiemoment in het jaar om bezig te zijn. Doe ik nog de juiste dingen? Wat ga ik de komende periode nog anders doen? Waar wil ik meer aandacht voor hebben? Waar wil ik echt mee stoppen?
Heb je een stip op de horizon dat je zegt, nou, dat is het ultieme? Of vind je het werk wat je nu doet al prima? Of,
ja, ik vind het heerlijk wat ik nu aan het doen ben. Ik zit wel te kijken inderdaad, hoe kan ik... Het is ook deels een urenfabriek natuurlijk. Dat is altijd het lastige en daar zit de groeibeperking op. Dat besef ik ook heel goed. En onze eigen club willen we gewoon uitbouwen. En zodat we zelf ook minder in de uitvoering hoeven te zitten. En dat hoort er nu nog wel bij en vind ik ook nog leuk. Maar als je over een jaar of 5 of 10 kijkt, nou, denk, nou, dan zou het gewoon mooi zijn als je nog steeds wel dit soort dingen kan aanjagen in het noorden. Maar dat je wel wat meer vrije speelruimte daarin hebt. Want nu is de vrijheid van de ondernemer waarover gesproken werd, nou, die FI lang niet altijd. Die agenda die overheerst gewoon. En die trekt je ook gewoon mee soms. En daar wat vrijer van komen. En dan gewoon kunnen participeren in een paar bedrijven. En daar de rollen kunnen spelen die ik goed kan. Daar nog steeds verder naartoe groeien, dat zou het mooiste zijn. Maar ik vind de reizen naartoe en hoe ik nu bezig ben, geniet ik al heel veel van. Dus hier en nu in het moment is gewoon mooi.
Maar je zou wel meer focus willen brengen. Je hebt natuurlijk nu heel veel takken van sport. En uiteindelijk zou je dus zeggen van, nou, ik zou alleen maar willen participeren in start-ups.
En nog steeds wat we nu doen aan projectactiviteit ook nog steeds wel doen. Alleen dat je... Dat ik zelf iets minder in die uitvoering in die projecten hoef te zitten.
Ja, precies.
Dat je net even iets meer, dat als ik zeg, dat ik iets meer misbaar word, laat ik het zo zeggen. En dat is altijd dan de uitdaging. Maar dat je zegt, nou, als ik eens een keer 2-3 weken weg wil, dat er geen problemen zijn. Nee, is nu op zich ook niet zo, maar ze voelt het misschien deels. En toch stapelen wel weer dingen op die van mij afhankelijk zijn. Nou, als je daar wat van af kan op een gegeven moment, zelf wat eruit organiseren. Dat zou over die lange termijn wel het ideaal zijn. Ja. Maar de thema's en de dingen die we doen, daar zou ik nog steeds mee bezig willen zijn. En het is, gek genoeg, zit er best wel een focus in. In al die dingen zit wel een rode draad in. Dat zit vooral in de fase waarin ik actief ben. Of het nou in ons eigen bedrijf is, in de projecten die we doen, in de rollen die we vervullen, in de startups waar ik in zit. Het zit allemaal in die aanjaagfase, in de beginfase, in het initiëren. Mooi al die plannen, hoe ga je dat nou realiseren en in de praktijk brengen? Of het nou een start-up is of een thema wat een overheid belangrijk vindt. Hoe gaan we nou dat plan realiseren?
Ja, even goed in de spiegel kijken, denk ik. Ja. En Jeroen, ik heb nog een laatste vraag. Want we zijn zo'n beetje tegen het einde gekomen van deze podcast. Je hebt een fysieke winkel.
Ja, klopt.
Ja, en we zitten nu nog in een coronapandemie. Hoe gaat het ermee?
Ja, die winkel, dat is op dit moment niet het beste verkooppunt, denk ik. Het geeft aan de andere kant ook weer heel veel kansen om stappen te zetten die je anders niet zou zetten. We konden redelijk goed deze winkel flexibel in met een flexibel contract. Waarbij ik zeker wel aan het kijken ben, hey, hoe kunnen we dat nog vertalen naar meer steden toe? Of ik daar zelf allemaal bij in moet gaan zitten, zoals ik dat nu doe, denk ik niet. Dus dan zou er misschien een franchise model uit voortvloeien. Maar ik denk dat wel nu de kans is om zulke stappen te zetten. Dus ja, negativiteit geeft ook wel weer kansen.
Maar het biedt alle
kansen. Winkel is vandaag niet het beste verkooppunt. Ja, dat is mooi, kan ik het ook niet maken.
Het zit een beetje zoals Leap, zeg maar. Dat zijn eigenlijk een beetje de concurrenten daar dan in. Maar die hebben die zelf.
Ja, Leap heeft een fysieke winkels gesloten. Dus in principe is in de winkelstraat refurbished niet meer verkrijgbaar. Ik zit nu in het pand van Leap hier in
dat,
Groningen.
Waar zou dat dan liggen? Waarom zou het bij jou wel lukken?
Ik denk dat dat een stukje focus is. Ik denk dat Leap snel wilde groeien op reseller market, op de online markt en met eigen winkels. Op het moment dat je misschien niet de voorraden hebt om je eigen winkels te kunnen bevoorraden, weet ik niet of het slim is om resellers te gaan leveren, waardoor je eigen winkels weer misschien slecht bevoorraad zijn. Ja. Dat soort groei gigantische kapitaal kost. Ja. Waarbij wij eerst de basis goed hebben gezet en daarna gaan kijken naar hoe kunnen we andersom doen dan eerst heel veel winkels openen en daarna de back-offs goed inregelen. Dus ik denk dat het verschil daarbij is. En ik denk dat het een stukje schaalbaarheid is op het moment dat je eerder in de markt inkoopt waar wij nu zitten, doordat we al de gigantische schaal hebben van het online en de resellermarkt. Is onze marge ook in de winkels een stuk groter dan een Leap bijvoorbeeld voorheen had.
Ja, tof. Ja, en dan, je weet dat Ilko er is. Ik begon natuurlijk met Gouden Duo. Ja, wie weet kan hij af en toe nog even bijstaan en kritische vragen stellen. En andersom denk ik, Ilko, dat jij ook echt wat kan leren van Jeroen, hoe die erin staat. Dat is leuk.
Inspirerend, gaaf om te zien wat je doet.
Ja. Ja.
Ik vond het leuk om hier te zijn vanochtend. Zo zeker nog vaker contact hebben.
Ja, zeker. Leuk. Nou, dan zijn we dus echt tot het einde gekomen van de podcast. Ik wil de luisteraars bedanken voor het luisteren hierna. Ik denk dat we hele leuke, inspirerende verhalen hebben gehoord. En we gaan gewoon op naar de volgende podcast.
Super tof dat je hebt geluisterd naar de Jonge Ondernemers podcast. Ik hoop dat je het waardevol vond en dat je er inzicht uit kunt halen. Voor jezelf en voor je eigen business. Als je het waardevol vond, zou ik het erg waarderen als je dit zou willen delen met je vrienden, bijvoorbeeld op social media. En vergeet het dan niet te taggen in je bericht. Wat we nog meer zouden waarderen, is als je een review zou willen achterlaten. Kijk je met de iPhone, dan zou je dit kunnen via je eigen podcast app. En om daar een review te geven, geef een x-aantal sterren en daarbij een korte motivatie. Dit zou ons echt enorm helpen. Vergeet je niet te abonneren. Dan zien we je graag bij de volgende Jonge Ondernemers podcast.